Vader, we zijn dankbaar, Heer, om hier samen te zijn in uw naam, Heer. Dat we samen met de kinderen, Heer, u kunnen grootmaken, Heer. Dat we kunnen loven en prijzen, Heer. We zijn echt dankbaar, Heer, dat deze dienst, Heer, in uw handen ligt, Heer. En wilt u deze dienst ook verder leiden, Heer. Wilt u ook bij het woord zijn, Heer, wanneer het gebracht wordt, Heer. Dat het woord die gebracht wordt, Heer, mag uitkomen van u, Heer. Dat het mag geleid worden door u, Heer. En het mag werken in onze harten, Heer. Ik wil u dit vragen, Heer, in Jezus' naam, Heer. Amen. Ik hoop dat ik duidelijk ben. Het is de eerste keer dat ik hier een preek geef. Die is in, gemaakt geweest in samenwerking met Koen. Met Tony. En ook Stefan heeft het een keer nagekeken. Dus bij deze ben ik zeker hetgeen dat ik vertel dat het juist is. Of toch ongeveer. Goed, ik wil lezen met u Matthäus 7, vanaf vers 7 tot en met 11. En misschien, Jakem, wil jij dat misschien lezen? Goed te luid op. Dus vorig jaar, zoals we er net al zeiden, was ons thema bidden. En dit jaar hebben we daar ook voor gekozen, omdat eigenlijk gebed het belangrijkste is in ons leven als christen. En zo niet misschien wel het belangrijkste. En wat kan je nu zeggen over bidden? Men zegt, bidden is gewoon praten met God. Maar zo simpel mag het eigenlijk niet zijn. Ieder mens bidt anders. Uniek. Net zoals elk mens uniek is, is ook uw gebed uniek. Waarom? Wel, het is uw persoonlijk contact en communicatie met God. Het is persoonlijk en ieder doet dit op zijn eigen manier waarin hij zich dan ook comfortabel in voelt. En daarmee wil ik dan zeggen, je voelt je rustig, op je gemak, je voelt je veilig en geborgen en het is voor ieder mens dan ook anders. En sommigen kunnen heel diep gaan, met hele mooie woorden en anderen praten gewoon tegen God, alsof ze tegen een andere persoon spreken. Nu, met beide is er niks mis mee natuurlijk, zolang je het vanuit je hart doet. En ik hoor soms mensen zeggen dat het gebed dus ons sterkste wapen is. En als ik spreek over wapens, dan denk ik onmiddellijk aan de geestelijke wapenrusting. En die vinden we dan terug in Efeze 6, vanaf vers 10 tot 20. En we zullen eventjes ons geheugen eens opfrissen. Nu, uit wat bestaat de wapenrusting? Wat nog? Dat is nog maar één. Zwaard van de geest. Ja, goed zo. Nog? Schild van geloof. Helm des heils. Dat is... Oké, goed. Dus gordel der waarheid, een panzer van gerechtigheid, het schoeisel van bereidvaardigheid, een schild van geloof, de helm des heils en het zwaard van de geest, dat gelijk staat dus aan het woord van God. Nu, ik geloof dat er ook een lied is van de wapenrusting. Dus de kindjes, je mag even recht staan met al hun attributen. Mag ik er dat liedje zingen?
De wapenrusting van God. woord is Gods woord. Ja, ik strijd en overwin. Ik heb het schild van geloof, de helm van het heil. Mijn zwaard is Gods woord. Ja, ik strijd en overwin. Ik draag de wapenrusting van God. Ik leef naar zijn gebod. En ik strijd de goede strijd. Ik draag de wapenrusting.
Ter herinnering, nu weten we het weer. Nu, dat waren de 6 punten van de wapenrusting, maar ik ben van mening dat we daar ook het gelovig gebed mogen bijvoegen als punt 7. We lezen in Efeziërs 6, vers 18. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Het gebed moet alle punten van de christelijke wapenrusting samenhespen. Juist door gelovig gebed, in verbondigheid met God door de Heilige Geest, kan Gods kracht in jou tot werking komen, zodat alle wapens als het ware geactiveerd worden en kunnen bewerkstelligen waartoe God ze heeft gegeven. Daarbij is de constante verbondigheid met Jezus onmisbaar. Jezus zegt zelf in Johannes 15, vers 5, want zonder mij kunt gij niets doen. Door gebed kan er ook veel gebeuren in ons leven. En door gebed kun je ook veel ontvangen van God. Wat kan je allemaal zo ontvangen door gebed van God? Kracht. Vrede. Genezing. Bescherming. Liefde.
Verlossing.
Vreugde. Enzovoort. Enzovoort. Dus zoals je hoort, ontvangen we dit allemaal en nog zoveel meer, zolang we erom bidden. En is het niet zo, mensen, dat we zelf veel meer tijd zouden moeten spenderen en ook investeren om in gebed te gaan, wat ook onze persoonlijke relatie met God zou bevorderen? Maar dat lukt niet altijd. We vinden bidden soms moeilijk en lastig. En hoe komt dit? Hetgeen waarvoor we bidden komt niet altijd overeen met hetgeen wat we ontvangen. God verhoort ons gebed, maar we vergeten soms dat het op zijn tijd en op zijn manier is. En soms zien we het zelf niet, omdat we te veel gericht zijn naar hetgeen wij willen in plaats van wat God wil voor ons. En als wij mensen zijn soms ook ongeduldig. We willen het nu. Als we een mail sturen, dan weten we wanneer die toekomt. Als we iets bestellen uit een winkel, dan weten we wanneer we dat mogen verwachten. We hebben graag de controle. We bepalen liefst het zelf, wat er moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. En als we niet krijgen waarvoor we bidden, zijn we dan teleurgesteld in God? Als we bijvoorbeeld bidden voor een persoonlijk probleem, iets waarmee we lange tijd worstelen en het raakt maar niet opgelost. Dat kan een verslaving zijn of een slechte karaktereigenschap, of wat dan ook. Wat doet dat aan ons gebed? Soms komt er geen verhoring van ons gebed, omdat onze vragen verkeerd zijn. of omdat we ten diepste niet beseffen wat we vragen. Zie maar naar Jacobus en Johannes in Markus 10, versen 35 tot 38. Hannes, wil jij dat even lezen?
Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeus, kwamen tot hem en zeiden tot hem: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed wat wij u zullen vragen. Wij zeiden tot hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal doen? Wij zeiden tot hem: Geef ons dat we de een aan uw rechterzijde en de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid. Doch Jezus zei tot hem: Gij doet niet wat gij vraagt.
Dank u. En hetzelfde werd ook door een moeder gevraagd in Matthäus 20, versen 20 tot en met 21, dus voor haar twee zonen. Zij werden dan ook vermaand wegens hun eerzuchtige vraag. Ook wij kunnen in onze onwetigheid die kant opgaan, waardoor we eigenlijk het gebed misbruiken. We bidden soms voor mensen waarmee we moeilijk overweg kunnen als volgt. O Heer, verander alsjeblieft die ander. Dat die andere persoon zal zijn zoals ik wil dat die persoon is. Nu, we zeggen het misschien niet in die woorden, hè, we proberen het te verbloemen, maar we bedoelen het wel zo. We komen niet altijd met iedereen overeen en dan bidden we daarvoor. Maar meestal willen we dat de andere persoon moet veranderen. En dan moeten we niet verwonderd zijn dat Jacobus ons op de vinger stikt. Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Indien uw gebeden enkel uw trots, ijdelheid en luxe dienen, onteert u God en de godsvrucht, en daarom worden uw gebeden niet verhoord. We kunnen het maar beter aan hem overlaten om ons te geven wat hij goed voor ons acht. Geduldig zijn, dat moeten we ook leren. Het antwoord ontvangen we niet altijd de volgende dag. Soms zelf voor jaren niet. En dat kan heel frustrerend zijn, waardoor we het soms opgeven. Zoals al gezegd, we willen alles en we willen het nu. Dat is onze maatschappij vandaag. We kunnen er niet altijd aan doen, want we groeien zo op. En daarmee wil ik niet zeggen dat het oké is. Zie maar naar de reclame en de winkelaanbiedingen. Ze laten ons geloven dat we alles nodig hebben en dat we het vandaag al kunnen krijgen. We kunnen alles kopen op krediet, maar meestal met catastrofale gevolgen nadien, omdat we niet geduldig waren om het bedrag eerst te sparen en ons tussentijds af te vragen of we het eigenlijk wel nodig hebben. Uitstel is niet altijd afstel. Soms wacht God om een gebed te verhoren, omdat wij er nog niet klaar voor zijn. Wij denken van wel, maar God weet beter. We moeten ons voor de ogen houden dat God een plan heeft. Zijn plan is niet ons plan. Sommige dingen zullen gewoon niet gebeuren. Hoe moeilijk dat ook is, maar dat moeten we aanvaarden. Want God weet wat hij doet en waarom hij het doet. En als we iets niet begrijpen, stellen we dikwijls de vraag aan God, waarom? Als we bijvoorbeeld bidden voor onze kinderen dat ze tot geloof mogen komen, maar zij toch die keuze niet maken. Waarom? Of iemand die we lief hebben, ernstig ziek wordt, ondanks we daar onophoudelijk en trouw voor bidden. Een gezond geloof en een gezond lichaam horen niet noodzakelijkerwijs bij elkaar. Maar toch is het geloof heel bepalend voor het gebed. Waarom lezen we in Jacobus 12 dat Jacobus wordt onthoofd en dat de apostel Petrus wordt bevrijd? In Deuteronomium 29, vers 29 staat: De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden deze wet volbrengen. Niet alles wordt geopenbaard. Niet alles begrijpen we, omdat we niet altijd over alle info beschikken. En daarmee bedoel ik natuurlijk de info over zijn plan. Hij heeft ons gezegd dat hij niet alles zal openbaren wat wij willen weten. Hoewel God veel van zijn raad verborgen houdt, heeft hij toch datgene geopenbaard wat wij op dit moment moeten weten en begrijpen. Hij heeft niets achtergehouden van hetgeen ons nuttig is. Paulus zei in Korinthe 2, hoofdstuk 5, vers 7, Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Geloof is voor deze wereld en aanschouwen is bewaard voor de toekomende eeuwige wereld. En er zijn nog redenen waarom we bidden soms moeilijk vinden. Vermoeidheid, drukte en noem maar op. We leven in zo'n haastige wereld. Alles moet vlug gaan en we hebben ook zo'n weinig tijd. Mensen lopen van hier naar daar. We hebben het zo druk dat zelf een kaalkop soms zijn haar vergeten kan. Als we eens kijken naar onszelf. Overvolle agendas met taken die we nog moeten afwerken. Stress en drukte van je welste op de werkvloer. En het sluipt ook binnen in ons huishouden. We hebben het allemaal zo druk dat we het onszelf ook wijsmaken. Dat er weinig tijd over is voor God. En dit zou toch op de eerste plaats moeten komen in ons leven. Tijd vrijmaken om te bidden tot onze levende God. En ik betrap er mij ook op dat ik veel tijd in andere dingen steek dan in gebed te gaan. Nochtans is het brood nodig om eens rust te nemen, om bij God te zijn, om in de tegenwoordigheid van God te komen, om hem te gaan bidden en een gesprek aan te gaan met hem. Heer, hier ben ik. Ik wil luisteren naar uw stem. En dat we het niet doen zoals Martha. Nou, niet onze eigen Martha, de vrouw van Frankie natuurlijk, maar Martha uit Lucas 10, vers 38 tot 42. Tony, wil jij dat lezen?
Terwijl ze op reis waren van bij een zieke dorp en een vrouw, Martha de Heken, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En ze ging bij hem staan en zeide: Heere, trekt hij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de Heere antwoordde en zeide tot haar: Martha, Martha, hij maakt u bezorgd en druk over vele dingen. Maar weinige zijn nodig of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zou worden weggenomen.
Dank u. Het is belangrijk om de Heer te dienen met werkzaamheden, maar het is nog belangrijker om tijd met hem door te brengen. Ben jij ook zo druk bezig voor Jezus? Meer dan dat je tijd doorbrengt met Jezus? Let op dat dienstbaarheid geen dienst aan jezelf wordt. Laten we doen zoals Maria. Zitten aan de voeten van de Heer. En hij zal je niet wijzen op zijn volle agenda. Bij hem hoef je niet te wachten, of in de rij te staan, of een afspraak te maken voor je aan de beurt bent. Nu, veel mensen zeggen, bidden is niet gemakkelijk. En ik weet niet altijd wat ik moet zeggen. Nu, weet jij altijd waar je voor moet bidden, Jona? Nee. Soms gebeurt dat inderdaad, maar dan hoef je maar gewoon rondom u heen te kijken. Familie, vrienden, buren, de gemeente. Je hoeft het echt niet ver te zoeken. En dan zijn er nog andere mensen die zeggen, ik kan niet luidop bidden. Zal God wel luisteren naar mijn gebed? Wel mensen, de apostelen wisten ook niet hoe ze moesten bidden. En ze vroegen het aan Jezus. En daarop leerde hij hen het Onze Vader. En laten we eens kijken wat hij nog meer te vertellen had over bidden. En daarvoor gaan we naar Matthäus 6. Vers 5 tot en met 8. Thijs, wil jij dat lezen?
Wanneer hij bidt, zult hij niet zijn als de huigelaars, want zij staan haren in de synagoge en op de hoeken de vreemde te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun onderreed.
Nog.
Maar hij, wanneer hij bidt, gaat in uw binnenkamer, sluit de deur en bidt op uw vader in het verborgene. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergaan. En hij gebruikt bij uw bidden geen omgaan van woorden, zoals de heiden doen. Want zij meen door hen veel eisen van woorden te woord te zullen worden. Wordt hen dan niet gelijk, want wat uw vader weet, wat hij van nodig heeft.
Dank u wel, tot daar. Dus als we willen leren bidden, wordt ons aangeraden om 4 punten voor ogen te houden. Welke 4 punten zijn dit? Nummer 1. Bid regelmatig. Bid in afzondering, ja, en? Bid oprecht en? Bid gerecht. Dat is het inderdaad. Bid regelmatig. Nu, wat staat er in Lucas 11, vers 2? Jezus zei, wanneer gij bidt. En hij zegt niet, als gij bidt. Dus het is belangrijk om regelmatig, zo niet enkele malen per dag, tijd vrij te maken voor gebed. Als we in Gods aanwezigheid willen leven, moeten we ons van de wereld afzonderen en ons dagelijks afstemmen op God zonder te verslappen. We moeten onze zorgen even aan de kant zetten en ons richten op God, zien op Hem, luisteren naar Gods stem en aan zijn voeten zitten. Wie zonder gebed is, is zonder genade. Dan puntje 2, bid in afzondering. Matthäus 6, vers 6. Maar gij, wanneer ge bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur. Zoek een plaats waar je alleen kunt zijn met God. Dan is de afleiding minimaal en is uw concentratie optimaal. Bijvoorbeeld een studiekamer, een bureau of de keuken. Nu, is het bidden in het openbaar dan niet goed? Natuurlijk wel. We lezen dit in Matthäus 18, vers 19 en 20. Wederom, voorwaar, ik zeg u, dat als 2 van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar maar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dus bidden in het openbaar is geen probleem, maar het mag niet zijn om anderen te imponeren. En daarmee komen we dan aan punt 3, bid gerecht, Matthäus 6, vers 7, en gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden. God houdt niet van gebedsformules. Wanneer wij veel zouden willen zeggen, maar niet veel weten te zeggen dat er zaken doet, is dit misnoegend voor God. Hij wil niet dat we een aantal indrukwekkende, zie, moeilijk woord, bewoordingen opdreunen. Hij wil dat we heel eenvoudig met hem spreken. Zoals tegen een vriend of tegen een vader. Een open communicatie. Wees er zeker van dat je meent wat je bidt. En puntje 4, bid gerecht. Bid gerecht en bid vanuit het hart. Hij wil horen wat er in ons hart leeft. Zeg hem waarmee je zit, de problemen die je moet verwerken, de zorgen waarmee je zit, op je werk, je gezin, je financiën, je gezondheid en wat dan ook. God eist van u dat gij door het gebed uw behoefte aan hem erkent. Opent uw zaak en stort uw hart voor hem uit en laat het dan aan hem over. Nu, we gaan een keer kijken naar het Onze Vader. Dat is Matthäus 6, de eerste vers. Lente, wil je die eens lezen? Ja. Dus hier wordt al aangegeven tot wie wij moeten bidden. Alleen tot God en niet tot heiligen en engelen. En door hem Vader te noemen, maken we het ook persoonlijk. En niets is wel behagelijker voor God en niets is lieflijker voor onszelf dan God Vader te noemen. Christus noemde God in het gebed meestal Vader. Uw naam worden geheiligd. We geven God de eer. We verlangen en bidden dat de naam van God in alles waardoor hij zichzelf bekend heeft gemaakt, geheiligd en verheerlijkt wordt door ons. Tony, wil je vers 10 lezen?
Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde.
Deze zin heeft duidelijk betrekking op de leer die Christus in die tijd ook predikte. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk van uw Vader is nabij. Bid dat het mag komen. Onderwerp uw wil aan Gods wil. Zet zijn wil op de eerste plaats in uw leven. En als we bidden, laat uw wil op aarde worden gedaan, dan geven wij onszelf niet over aan het noodlot. Maar bidden dat Gods volmaakte doel wordt bereikt. Wij bidden dat de aarde meer aan de hemel gelijk mag worden. door de inachtneming van Gods wil. Vers 11, Hannes.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Door te bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, erkennen wij dat God in ons onderhoud voorziet. We moeten erop vertrouwen dat God weet en geeft wat wij nodig hebben. Het vragen van ons dagelijks brood leert ons niet bezorgd te zijn, maar voortdurend afhankelijk te zijn van de goddelijke voorzienigheid. Joy, wil je vers 12 lezen? Zorg ervoor dat u niet zelf het obstakel bent. Onze zonden zijn onze schulden. Beleid uw zonden. Ontvang vergeving en begin te groeien in geloof. Wees vergevingsgezind tegen elkander. Vers 13 dan zie.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid.
Nu bid elke dag voor bescherming tegen de boze en voor overwinning op de verzoeking. Alle christenen vechten tegen de verzoekingen. En soms zijn die zo subtiel dat je het niet eens beseft wat je overkomt. Vraag God of hij je wil helpen verleidingen te onderscheiden en je de kracht wil geven ze te weerstaan om Gods weg te kiezen. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en der eeuwigheid. Het is een vorm van lof en dankzegging. Het beste pleiten bij God is hem te loven. Wij loven God en geven hem eer, omdat hij het waardig is. Het betaamt ons overvloedig te zijn in het loven van God. Het is de weg om nog verder zegeningen te verkrijgen, dat het ons bekwaam maakt om ze te ontvangen. En dan sluiten we ons gebed af met Corneel. Amen. Amen betekent letterlijk het zij zo. Het is de afkorting van het Hebreeuwse El Melech Niyachamam, hoe dat je het ook uitspreekt, ik weet het niet, het is daarom dat ik het laat projecteren. En dat betekent trouw aan de koning, in de betekenis van God. Trouw aan God. Met andere woorden, we erkennen God als onze koning en laat zijn wil geschieden. Nu, tot zover het Onze Vader gebed. Gebeden waarin God alle eer krijgt, zijn geen boodschappenlijstje. Ze zijn meer dan roepen om hulp, kracht en genade. Waarachtig gebed hoort aanbidding te bevatten, het hoort onderwerping te bevatten. Vragen horen er beslist ook bij. En dat geldt ook voor onze schuldbelijdenissen. We kunnen alles aan de Heer toevertrouwen. We mogen en moeten hem alles zeggen wat er op ons hart ligt. God geeft in zijn woord een prachtige belofte aan ons. Matteüs 21, vers 22. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Maar pas op, dit betekent natuurlijk niet dat we alles kunnen krijgen wat ons hartje beheert. God willigt geen verzoeken in, die ons of anderen kunnen schaden, of die in strijd zijn met zijn eigen aard of wil. Jezus' uitspraak betekent geen onbeperkte volmacht voor alles wat we maar willen krijgen. Integendeel, onze gebeden moeten zich richten op het werk voor Gods koninkrijk. En als we echt geloven, zullen onze gebeden overeenstemmen met Gods wil. Nu, tot slot. Dit is hetgeen ik moet leren. Mijn bidden is meer een zaak van mij leren aanpassen aan Gods bedoelingen, dan aan God te vragen om zich aan te passen aan mijn bedoelingen. De vraag is, zijn wij klaar om Gods antwoord te volgen? Zijn werkwijze te aanvaarden? Zijn bedoelingen te leren kennen in ons gebed? Laten we leren om stil te zijn voor God. Dan kan Hij door zijn geest tot ons spreken. En dan komt er verandering. Want de geest brengt vrucht voort. Nu, als afsluit wil ik dan ook vragen aan Jona om het Onze Vader hier vooraan eens te komen bidden.
Onze Vader.
Ja?
Wil je me alstublieft niet storen? Ik bid.
Maar je riep me.
Riep ik u? Ik riep u helemaal niet. Ik was aan het bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt.
Zie je wel, je deed het weer.
Wat deed ik?
Je riep me. Je zei, onze Vader die in de hemelen zijt. Hier ben ik. Wat is er?
Maar ik bedoelde daar helemaal niets mee. Ik heb het toch al gezegd. Ik doe gewoon mijn gebed. Ik bid altijd het Onze Vader. Ik voel me daar goed bij. Ik vind het mijn plicht om mijn gebed te doen.
Goed zo. Ga maar verder.
Uw naam wordt geheiligd.
Wat bedoel je daarmee?
Wat bedoel ik waarmee?
Met uw naam wordt geheiligd.
Het betekent wel... Hemeltje zeg, hoe moet ik nu weten wat dat betekent? Het is gewoon een deel van mijn gebed. Wat betekent dat nu?
Het betekent eervol, heilig, wonderlijk.
Och ja, dat lijkt me zinvol. Ik heb me vroeger nooit afgevraagd wat geheiligd eigenlijk betekende. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk ook, alzo ook op aarde.
Meen je dat werkelijk?
Natuurlijk, waarom zou hij dat nu niet menen?
En wat ga jij daar nu mee doen?
Doen? Niets, denk ik. Ik denk alleen dat het goed zou zijn als u echt alles onder controle had, als mensen hier op de wereld zouden leven volgens uw wil.
Leef jij volgens mijn wil?
Wel. Ik ga naar de kerk.
Ha, maar dat was mijn vraag niet. Ik heb het bijvoorbeeld over je opvliegend karakter. Je hebt daar echt problemen mee, weet je?
Waarom begint u nu op mij te vitten? Ik ben zeker niet slechter dan heel wat van die hypocrieten in de kerk. Weet u dat wel?
Oh, verontschuldig me. Maar ik dacht dat je bad dat je mijn wil zou geschieden. Als dat moet gebeuren, dan moet het beginnen in je leven van degene die ervoor bidden. Zoals jij bijvoorbeeld.
Oh, oké dan. Ik weet al dat ik nog een paar gebreken heb. Ik kan er zeker nog een paar opnoemen hoor.
Ik ook.
Ik heb daar vroeger nooit zo over nagedacht. Maar ik zou echt wel een paar dingen in mijn leven willen veranderen. Ik zou echt wel van sommige dingen willen bevrijd zijn.
Goed zo. Zo gaan we er nog komen. Wij kunnen samenwerken. Jij en ik. We kunnen een paar echte overwinningen behalen. En wat ben ik fier op je.
Ja, maar heer. Ik moet nu echt ophouden, hoor. Het duurt nu al veel langer dan gewoonlijk. Geef ons heden ons dagelijks brood.
Het is misschien beter dat je wat meer eet. Je bent wel wat klein voor je leeftijd.
Hé? Allee, wacht nu eens even. Wat betekent dit allemaal? Ik wil gewoon mijn godsdienstige plichten doen en dan begint u op mij te onderbreken en op mijn gebreken te wijzen.
Ja, want bidden is inderdaad gevaarlijk. Het kan je veranderen, weet je. Dat is wat ik je probeer duidelijk te maken. Je riep me en hier ben ik. Het is nu te laat om nog te stoppen. Blijf verder bidden. En ik ben echt benieuwd naar het vervolg van je gebed. Wel, ga verder.
Ik durf niet.
Waarom durf jij niet?
Omdat ik weet wat u gaat zeggen.
Wel, probeer het dan.
En vergeef onze schulden, gelijk ook wij ons vergeven onze schuldenaren.
En uw klasgenoot Luc dan?
Zie je nu wel, ik wist dat u daarover zou beginnen. Waarom, heer, waarom vertelt Luc altijd leugens over mij? En hij is me nog wat zakgeld schulden ook. Reken er maar op dat ik met hem ga afrekenen.
En je gebed dan? Hoe kun je dit bidden?
Ik meende dat natuurlijk niet.
Nu ben je tenminste eerlijk. Maar het valt niet altijd mee om heel de tijd met zoveel bitterheid te moeten verder leven, is het niet?
Nee, maar ik zal me beter voelen als ik met hem heb afgerekend. Ik weet al hoe ik Luc te pakken kan krijgen.
Dan zul je je niet beter voelen. Je zult jezelf nog slechter voelen. Wraak is nooit zoet. Denk eens na hoe ongelukkig je je nu wel voelt. Maar ik kan dat veranderen.
Kunt u dat? Hoe?
Wel, vergeef Luc en dan zal ik jou vergeven. Dan zullen de haat en de schuld Luc's probleem zijn en niet langer jouw probleem. Je zult er misschien wel wat zakgeld aan verspelen, maar je zult je hart sparen.
Het lijkt me niet zo gemakkelijk, maar ik geef toe, het is de moeite waard. Dank u, heer. Dank u om me daar doorheen wilt helpen. Ik ga het hier wat rap afwerken, zodanig dat hij de kans niet meer krijgt mee te onderbreken. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw reis koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Niet te makkelijk om te bidden vanuit je hart en het ook nog menen wat hij zegt.
Goed dan. Dag, mag naar voren komen.
Goed, toch een klein beetje hoger. Het is nu tijd geworden om samen te kunnen bidden. En ik zal, voordat we in groepjes gaan doen, dus in klein groepjes samen te zitten, dan gaan we even tijd nemen om elke ons groepje samen te bidden. Jullie mogen dat nu doen.
Als je niet weet waarvoor bidden, kijk maar naar de lijsten. Of kijk rondom u heen.
Ik wil graag afsluiten met een lied. Een lied dat we altijd... dat we nu in onze dienst...
Hallo.
Ja. Joy, Josia, komen jullie? Dat Jona zo knap heeft gebeden. Cornel ook. Het onze vader. Jullie mogen recht staan.
Thank you.
Want we hadden deze week ook 2 jaar, als ik me niet vergis. Lani, is ze hier al? Of nog niet? Nog niet. En Holly? Is Holly hier? Oei, die zijn allebei boven.
Ik denk dat we heel dankbaar mogen zijn voor wat we vanmorgen hebben ontvangen. Veel om eigenlijk mee te nemen naar huis. En het is wel bijzonder dat het over gebed ging. Want vanmiddag zult u daar ook iets over horen. Want ook al wij als oudsten zijn bepaald bij gebed en het belang daarvan. Maar daar hoort u vanmiddag iets over, op de gemeentevergadering. Oké, ondertussen is de jarige daar. Holly, we gaan zingen voor jou. En Lani is er ook. Oké, ik denk dat we kijken naar de muzikanten nu. Is 1 jaar, hè. We gaan de leeftijd van Holly maar niet vragen. Maar u kunt dat gewoon zien op uw lijst, hè. Dat kan ook. Dus ja, we weten het toch.